Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Ik noem nu Psalm 86 vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heren, bukken voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt, wij noemen nu Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, wij openen vanavond Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Handelingen. En daarvan het 16e hoofdstuk, te beginnen bij het 1e tot en met het 15e vers. Wij noemden nu als de schriftlezing op deze avond Handelingen 16, vanaf vers 1 tot en met vers 15. Maar vooraf willen wij ook op deze zendingsavond, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van de reformatie en de nadere reformatie, belijdenis doen van het gereformeerd geloof. En dat doen wij vanavond met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 1 tot en met 4. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 1 tot en met 4. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks een eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus den gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien ze niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en den zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven begiftigd. Schriftlezing is u genoemd, Handelingen 16, en daarvan de eerste 15 versen, waar God in zijn woord het volgende tot ons spreekt. En hij kwam te Derbe en Lystra, en zie, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem, om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan, afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis, en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons nu bidden om de verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord en onze harten. O Allerhoogste Koning der Koningen en Heere der Heren, aan het begin van deze eredienst mogen wij uw heilige naam aanroepen in een gemeenschappelijk gebed. Op deze donderdagavond een weekdienst, een zendingsdienst die belegd is vanuit de gemeente. Al zoveel jaren mag dat nog voortgaan, vroeger op zaterdag samen met de verkoping en nu op donderdagavond. Heren, waar wij rondom uw woord vergaderd zijn en thuis en hier in de kerk mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, dan smeken wij u om uw tegenwoordigheid in dit uur. Dan kunnen we alles missen, maar u niet. Want u bent het leven. En met dat wij u, ons bondshoofd Adam, verlaten hebben, de rug en de nek hebben toegekeerd, leven wij niet meer. En zijn we levende dood, dood voor u, dood voor onszelf. En ten diepste ook dood voor onze naaste. Heren, dan is het onder ons gebruikelijk dat wij elkaar wel eens kunnen aanspreken als zendingsvrienden. Maar wie nou een rechte ontdekking heeft ontvangen bij u vandaan, die heeft het geleerd dat we geen zendingsvriend zijn, geen zendingsvriendin. O zeker, dan mogen we vanavond er om uw woord gekomen zijn hier in de kerk en thuis meeluisteren en onze gaven geven voor de zending. Maar heren, hoe is het nou dichtbij, bij ons in de straat, bij die onkerkelijke buren, als wij nog nooit gesproken hebben van u tot hen? Heren, dan blijkt wel of wij werkelijk een zendingsvriend zijn of niet. Heren, dat wij onze naaste die onbekeerd is en voortleeft op de brede weg naar het verderf zo gemakkelijk verloren kunnen laten gaan. Maar heren, boven alle dingen is het ook nodig dat wij zelf die genade kennen, waar we zojuist van mochten horen en lezen in uw heilig woord wat geklonken heeft als de levende stem van u, de levende God. Hoe u uw dienstknecht apostel Paulus gezonden hebt op zijn tweede zendingsreis. En waar u ook het hart van Lydia geopend hebt. En later in dit hoofdstuk ook het hart van de stokbewaarder. Heren, en zo gaat u nog steeds door met uw kerkvergaderend werk. Als u een dienaar zendt, dan hebt u werk voor hem. En heren, zo is het toch ook in deze gemeente die verblijd mocht worden dat dominee van Mechelen het beroep mocht aannemen en dat hij begin van het nieuwe jaar ook hier, als u het geeft, bevestigd mag worden en intrede mag doen in deze gemeente. Heren, wat een wonder dat u wilt werken, niet alleen op het zendingsveld, maar ook hier in ons land, wat steeds verder van u wegzinkt in dat moderne heidendom Het atheïsme, waar het grootste deel van ons land zo vervreemd is van uw woord. En Heere, wat onderscheidt ons, dat u ons vanavond nog samenbrengt rondom uw woord. Heere, dan bidden wij bij uw grondeloze barmhartigheid of u ons ook vanavond in genade wilt aanzien. Uw woord wilt ontsluiten voor onze harten en onze harten wilt openen voor uw getuigenis, zoals u dat gedaan hebt bij Lydia. Heere, zou u de rijen willen doorgaan en harten willen aanraken, mensen willen trekken vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, dat gevangenen vrijheid mogen ontvangen en blinden het gezicht. En dat doden mogen horen de stem van u, de Zonen Gods, en u hebt gezegd die ze gehoord hebben zullen leven. O, wilt u dan ook vanavond hier in Montfoort doorgaan met uw kerkvergaderend werk. En ook deze dienst, deze weekdienst zegenen. Als een toegift op de zondagse erediensten. Dat u ook vanavond uw woord aan ons hart wil leggen. Dat u een boodschap voor ons hebt, Heere, van zonde en genade, van wet en evangelie, van oordeel en vrijspraak. O Heere, gedenk alle die voor eigen rekening leven. O, zou u vanavond hen op de brede weg naar het verderf willen arresteren, een halt willen toeroepen, dat ze niet meer verder kunnen gaan. Maar Heere, wilt u ook uw volk en kinderen gedenken en teerkost schenken op de weg, de pelgrimsreis door deze aardse woestijn. Heere, gedenkt u het zendingswerk, wat ook vanuit deze gemeente ondersteund mag worden op allerlei wijze door vrijwilligers die elk op hun wijze, eigen wijze, bijdragen mogen leveren aan dat wereldwijde zendingswerk, voor al die verschillende stichtingen, voor alle die werkzaam zijn in zendingslanden. Heere, gedenkt u hen ook in het bijzonder, als zij vaak moeten werken in moedbenemende omstandigheden. Heere, als zij vaak in eenzaamheid hun weg moeten gaan, waar ook juist de duivel zijn aanslagen probeert uit te voeren, juist ook op die plaatsen waar uw woord als het licht op de kandelaar verspreid mag worden, waar de lichtkring van het evangelie steeds verder mag worden uitgebreid. Heere, gedenk hen alle in al die landen, in Zuid-Afrika, maar ook in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, in Zuid-Amerika en op zoveel andere delen van deze wereld. Heere, wilt u die arbeid zegenen en schenken dat er ook gebed mag zijn vanuit het midden van de gemeente. En dat zij gedragen mogen worden, die daar op eenzame posten hun werk moeten doen, vaak in de meest moeilijke omstandigheden. Heere, wilt u doorgaan met uw kerkvergaderend werk, en u zult dat doen, en u hebt beloofd dat uw woord nooit ledig tot u zal wederkeren, maar alles zal doen wat u behaagt, en ook daar voorspoedig zal zijn, als u dat zendt. Heere, gedenk zo ook ons allen, deze gemeente, de kerkraad, de kerkvoogdij, de notabelen, ieder die een taak heeft ook in deze eredienst, de kosters en de organisten. Heere, geef dat niets de loop van uw heilig woord zou kunnen hinderen, maar dat u ook vanavond voorspoedig zult rijden op het woord uwer waarheid, dat uw woord kracht mag doen in onze harten, door die onweerstaanbare zaligmakende bediening van de Geest van Christus, waarvan u hebt gezegd, o gezegende borg en middelaar, Hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar die zal mij verheerlijken. En hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Heere, mag het ook vanavond zo zijn, dat uw woord als een kracht Gods tot zaligheid. Die onberouwelijke bekering tot zaligheid mag uitwerken. Die ware wedergeboorte, waar het zaad van uw woord toch een zaad is der wedergeboorte. Heren, dat u zo nog wereldwijd doorgaat met uw kerkvergaderend werk, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Heren, geef ons een heilsrijk verlangen naar die jongste dag. Een halsreikend verlangen naar die dag waarop alle schaduwen zullen vlieden, om het met de apostel Johannes op Patmos uit te roepen: kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Heere, wees ons zo vanavond nabij, op en onder de kansel. Heere, dat u nog Aarons en Hurs, Hanna's en Maria's wilt schenken, maar boven alles die bediening van uw Heilige Geest in het spreken en in het luisteren. Heere, dat niets de loop van uw woord zou kunnen hinderen, maar dat u vanavond voorspoedig zult rijden op het woord uw waarheid, dat de winst voor de hemel mag zijn, het verlies voor de hel. O, doe zo uw koninkrijk komen en verheerlijk uw naam. Heere, wij smeken het u, uit enkel genade. U zou ons rechtvaardig voorbij kunnen gaan, naar recht. Maar Heere, o, neemt u toch ook vanavond redenen uit uzelf. U het gezegd hebt in uw woord: ik doe het niet om uwentwil, o mensenkind, dit zij u bekend, maar ik doe het om mijns heilige naams wil, dat die verhoogd en verheerlijkt mag worden. Heere, mag dat onze smeking zijn, ons gebed, dat u zelf wilt zorgen voor de eer van uw naam en van uw goddelijke deugden. Heere, wees ons zo nabij. Wij smeken het uit enkel genade, alleen om hem, uw Zoon, Sions betalende borg, die zit aan uw rechterhand, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 87, en daarvan vers 1, 3 en 4... Psalm 87, zijn grondslag, zijn onwikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. De Heere, die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacob's steden. En wat er verder volgt, ook het derde vers: de Filistijn, de Tyriër, de Moren. En het vierde vers: God zal ze zelf bevestigen en schragen. Er is vanavond één collecte, bestemd voor het werk van de zending. De Heere zegene u en uw gave bij het zingen van 87 vers 1, 3 en 4. Gemeente, het zendingswerk ligt vast in het eeuwig welbehagen van God. In zijn soeverein verkiezend welbehagen van eeuwigheid, van voor de grondlegging der wereld. En daartoe heeft God zijn Zoon gezonden tot een zaligmaker der wereld. We hebben ervan gezongen op Psalm 87. Zijn grondslag, zijn onwikbare vastigheden heeft God gelegd op Sion. Het is het werk van de Heer Jezus Christus waarvan Jesaja al heeft gezegd in dat bekende 53ste hoofdstuk dat het welbehagen Gods door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Dat is de garantie, dat is de zekerheid, dat is de vastheid van het zendingswerk. Het zal nooit zonder vrucht zijn. En de Heer Jezus die heeft na zijn opstanding en vlak voor zijn hemelvaart zijn discipelen geboden dat zij zouden uitgaan in de gehele wereld. Predikend het evangelie in alle creaturen, beginnende bij Jeruzalem, maar ook in Judea en in Samaria en tot aan het uiterst einde der aarde. Het is zijn hoog bevel, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En hij heeft beloofd dat het niet zonder vrucht zal zijn, want hij heeft gezegd, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar u weet, er is ook een keerzijde. En die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat is de ernst ook van het zendingswerk. Dat is de ernst ook van de verkondiging van Gods woord vanavond op deze zendingsavond. Maar met die gehoorzaamheid aan Gods hoog bevel, aan zijn soeverein bevel, zo zijn de apostelen uitgegaan. Gehoorzaam aan de opdracht van de koning der kerk. En zo is het evangelie al de eeuwen door verkondigd met bevel van bekering en geloof. En zo zijn ook de eerste zendelingen in ons land gekomen. Willy Brod en Bonifatius. In ons land, aan die lage landen, aan de zee, is het evangelie verkondigd. En er zijn kerken ontstaan in heel Nederland en wereldwijd. En zo is het ook gegaan in zoveel andere landen, ook de afgelopen eeuwen. Ik noem maar wat namen, ik denk aan David Brainerd, in het Engels David Brainerd, de zendeling onder de Indianen in Amerika. En George Whitefield in Engeland en Ierland en Schotland en Amerika. Duizenden kilometers heeft hij afgelegd. Een vriend van Jonathan Edwards. Ze waren samen betrokken bij die grote opwekkingsbewegingen in de 18e eeuw. En zo is William Carey uitgegaan naar India. Hij heeft daar onder moeilijke omstandigheden gewerkt. Maar ze zijn niet in eigen kracht gegaan, maar in Gods kracht. Omdat de Heere zijn kerk heeft toegezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En omdat hij zijn kerk die belofte heeft gegeven, ziet ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En zo is het ook gegaan met apostel Paulus. Hij is niet zelf gaan lopen. Hij is niet zelf op reis gegaan. Want bedenkt u dat wel. Een roeping is niet voldoende. Daar moet eerst sprake zijn van bekering. En in de tweede plaats van een roeping. En in de derde plaats van een bekwaammaking. En in de vierde plaats een zending. En zo is de apostel Paulus, u kunt het nalezen in Handelingen 13. En er zijn verklaarders die schatten in dat dat jaren heeft geduurd tussen de bekering van Paulus in Handelingen 9 en zijn uitzending in Handelingen 13. Dat daar misschien wel 9 of 10 jaar tussen gezeten heeft. Hij is bekwaam gemaakt en hij is uitgezonden vanuit Antiochië. En daarop heeft de Heere vrucht beloofd, dat het woord niet ledig zal wederkeren, maar alles zal doen wat hem behaagt en voorspoedig zal zijn waar hij het zendt. En dat hebben we ook gelezen in Handelingen 16. En vanavond willen wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen gedeelte Handelingen 16. En daarvan in het bijzonder het 6e tot en met het 14e vers. Tekstwoorden voor de prediking. Handelingen 16 vanaf vers 6 tot en met 14, waarvan alleen nog vers 13 en 14 als de kerntekst lezen, waar Gods heilige en onfeilbaar woord in onze tekst in vers 13 aldus luidt. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd tot zover. Wij schrijven onder deze tekstwoorden Gods leiding in de bekering van Lydia. Gods leiding in de bekering van Lydia. Wij letten in de eerste plaats erop dat de Heere bestuurt de reis van Paulus. Dat zien we in dat gedeelte vers 6 tot en met 12 en het begin van vers 13. In de tweede plaats, de Heere bestuurt de reis van Lydia. Vers 13b en 14a. En in de derde plaats, de Heere opent het hart van Lydia. Het laatste gedeelte van vers 14. Dus nogmaals gezegd, Gods leiding in de bekering van Lydia. In de eerste plaats, de Heere bestuurt de reis van Paulus. Dat zien wij in het voorafgaande gedeelte, vers 6 tot en met 12 en het begin van vers 13. In de tweede plaats, de Heere bestuurt de reis van Lydia. Zo blijkt uit het eind van vers 13 en het begin van vers 14. Lydia kwam van de stad Thyatira, maar is door de Heere in Filippi gebracht, zodat zij onder het woord van Paulus kwam. En in de derde plaats, de Heere opent het hart van Lydia. Zo lezen we in vers 14b, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. De Heere opent het hart van Lydia. Gemeente, het gedeelte wat we gelezen hebben in Handelingen 16, dat is het begin van de tweede zendingsreis van de apostel Paulus en Silas. En ook Timotheus en Lucas hebben zich bij dat reisgezelschap gevoegd. Dat kunnen wij weten waar Lucas voor het eerst in vers 10, of vanaf vers 10, in de wijvorm spreekt, in het meervoud. Lucas, de schrijver van Handelingen, is er ook bij geweest. En ja, zo gaan ze op reis. Vier kinderen van God, die door datzelfde geloof dezelfde genade van de Heere hebben ontvangen, door het bloed en door de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En die enige naam mochten verkondigen, zo zijn zij op zendingsreis gegaan. En voor Paulus is het de tweede zendingsreis. Vanuit Jeruzalem trekt hij door Syrië en Cilicië in de richting van Turkije door die grote provincie Galatië, om daar de plaatsen te bezoeken die hij tijdens zijn eerste zendingsreis, Handelingen 13 en 14, heeft gesticht. We hebben het gelezen met elkaar in vers 5, dat die gemeenten tijdens het tweede bezoek van de apostel Paulus werden bevestigd in het geloof en dagelijks overvloediger werden in getal. Wat een wonder. Ze werden bevestigd in het geloof en dagelijks overvloediger in getal. Zoveel vrucht heeft de Heere geschonken op de prediking van Paulus al tijdens die eerste zendingsreis. En het is versterkt en nog verder uitgebreid tijdens die tweede zendingsreis. Door de kracht van het woord en door de bediening van de Heilige Geest. Maar dan ontstaan er moeite en zorgen. Zoals wij zo vaak horen op het zendingsveld, dat er ook tegenslagen zijn, moeite. U kunt ervan lezen. Ik denk aan de namen die ik genoemd heb van David Brainerd en George Whitfield. U moet dat dagboek van David Brainerd eens lezen, waar hij zijn ervaringen van zijn zendingswerk onder die Indianen heeft beschreven. Zeer ontroerend. Hoe deze jonge zendeling, hij is 29 jaar oud geworden, wat hij heeft moeten doorstaan. De zwakte van zijn lichaam, zoveel ontberingen, zoveel zorgen. En ook bij de biografie van George Whitefield, waar hij duidelijk vrucht mocht hebben op zijn prediking, maar waar het ook met moeite, met zorgen, met tegenslagen gepaard ging. En dat zien we ook hier, na zoveel gunstbewijzen. Dan ontmoet de apostel en zijn vrienden een aantal zware beproevingen. We hebben het gelezen in vers 6. Ze worden van de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. Dat zendingsgebied. Daar is het woord nog nooit geweest. Is daar dan geen werk voor hem? In die grote stad Efeze? Of die stad Sardis, Thyatira, Philadelphia, Laodicea? Al die steden en die dorpen en die gehuchten daaromheen, waar zoveel mensen nog in blindheid voortleven buiten God en zonder Christus. Paulus heeft gedacht dat hij daar naartoe moest. Het woord was daar toch nog niet gebracht. Hij zal het plan gehad hebben, dan ga ik daarheen en dan ga ik daarheen en dan ga ik daarheen. Maar we lezen het zo heel eenvoudig. Ze worden van de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken, in Zuidwest-Turkije. En Paulus die moet dus een andere route kiezen en dat doet hij ook. Hij buigt zijn reis af naar het noorden. Als u de landkaart van het huidige Turkije in gedachten hebt, dan gaat hij naar het noorden in de richting van Bithynië, de richting van de Zwarte Zee. En weer opnieuw een tegenslag lezen we in vers 7. En de geest liet het hen niet toe. Wij zouden zeggen, dat gaat niet de goede kant op, het gaat de verkeerde kant op. Wat zal dat ook voor Paulus geweest zijn? En voor Timotheus en voor Lucas en voor Silas? Twijfel en aanvechting. Klopt het allemaal wel, Paulus? Is jouw weg wel in Gods gunst? Ben jij wel werkelijk en waarlijk door God geroepen? Dan zou de Heere toch wel een geopende deur gegeven hebben. Maar jongeren, de deuren gaan voor Paulus allemaal dicht. Gesloten deuren. En bedenk daarbij, zullen we dat niet vergeten, Paulus heeft op dit moment al minstens 2000 kilometer afgelegd, te voet nota bene, door een onherbergzaam gebied, door moeilijk begaanbare wegen. Waar moet hij nou naartoe op zijn zendingsreis? Eén ding is heel zeker. Paulus die wist het niet meer. De apostel die wist het echt niet meer. Denkt u zich eens in wat wij lezen in die paar regels in vers 6, 7 en 8. Dat heeft wekenlang geduurd. Het zijn maar 2, 3 versen, wij lezen er zo overheen. Maar wekenlang hebben de apostelen met elkaar daar rondgezworven. Geroepen dienstknechten die hem door genade mochten kennen. Ze hebben geworsteld met de leiding Gods in hun leven. En gemeente, ze konden vanuit hun vroegere leven echt wel aanwijzen de bemoeienissen die de Heere met hen gehouden heeft. Hoe de Heere gesproken heeft in hun leven. Hoe hij gewerkt heeft in hun leven. Maar nu zijn ze met elkaar, met z'n vieren, vastgelopen. Niemand die het wist. Niemand die een bijzondere belofte of een bijzondere bemoediging van de Heere had ontvangen. Wat is nu de weg van de Heere? Wat is nu de wil van God? Is hun weg wel in Gods gunst? En zo gebeurt het ook op het zendingsveld. Als er tegenslagen plaatsvinden in die verre landen, waar wij af en toe wat van lezen in het blad van de Mbuma-zending of de Boniza-zending of Stichting Stephanos of Timotheos of andere zendingsorganisaties. Gemeente, wij kunnen ons niet indenken wat dat betekent. En laat het ook ons gebed zijn. Niet alleen voor de gaven die wij vandaag mogen geven, ook tijdens de verkoping, maar juist ook het persoonlijke aspect. Als het gaat om die aanvechting en die strijd, zoals de apostel en zijn metgezellen dat hier hebben beleefd met elkaar. En wie de Heere mag vrezen in ons midden vanavond of thuis meeluisterend, die wil ik ook aanspreken. U kent toch ook die bange vragen van het hart. Dat u niet weet waar u het zoeken moet. Dat u vastgelopen bent met uzelf. Hoeveel strijd en aanvechting kan er zijn ook in het leven van Gods kinderen, in de weg die hij met u gaat. En toch geloof ik dat Paulus juist ook in deze weg door het geloof op God heeft gehoopt, tegen hoop op hoop. En die hoop beschaamt niet, want Paulus mocht het weten, de liefde Gods is in mijn hart uitgestort. En dat juist in die beproeving ook lijdzaamheid is geleerd. En door de lijdzaamheid bevinding en door de bevinding hoop. Want de Heere leidt de weg van Paulus, dat is vast en zeker. Maar waar leidt de weg dan naartoe? Niet naar Klein-Azië, maar naar Europa. O gemeente, als dat nou eens niet gebeurd was, hè, wat hier in dit hoofdstuk staat. Had hier dan wel een kerk gestaan in Montfoort? Had op deze kansel dan wel deze Bijbel gelegen? Zou er dan wel een kerk geweest zijn in Nederland? Maar het is nou die gans vrije raad en wil van God, dat hij zijn dienstknechten, zoals we het gehoord hebben uit de Dordtse leerregels, zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil, waardoor u geroepen wordt tot het geloof in Christus de gekruisigde. En de Heere zorgt ook in deze geschiedenis er zelf voor dat Paulus aankomt in die havenstad Troas. De havenstad aan de Egeïsche Zee. Tussen Griekenland en het huidige Turkije. Een bekende zee. We kennen de geschiedenis. We hebben het gelezen in vers 9 en 10. Kinderen, Paulus die zag in de nacht een gezicht. Wij zouden zeggen een visioen. Je zou kunnen zeggen een droom. Waar hij in dat visioen een Macedonisch man zag. Staande die hem bad en het uitgeroepen heeft, kom over in Macedonië en help ons. En na al die bange worstelingen en na al die raadselen en na al die onbeantwoorde vragen over het godsbestuur, konden ze nu de volgende dag overleggend met elkaar besluiten dat door de leiding van de Heilige Geest ze antwoord hebben gekregen op deze vraag. Toen was het voor hen duidelijk. Toen hebben ze niet meer getwijfeld. Toen wisten ze het zeker. God roept ons naar de overkant, naar Macedonië. En staat in vers 10 heel duidelijk, ze gaan terstond. Jongen, je zou daar een streep onder mogen zetten. Terstond. Ze hebben niet langer gewacht. Maar ze zijn gegaan in afhankelijkheid, in het kruisigen van hun eigen vlees. In die geschonken gehoorzaamheid gaan ze terstond, direct, meteen. In het afleggen van hun eigen ik, in het wegcijferen van zichzelf. En zo gaat het toch ook op het zendingsveld. Dat is ook de weg die de Heere gaat met de geroepen zendingswerkers. En zo wil de Heere terstond, let u daar ook op, hulp schenken aan een zondaar in nood, die het leven niet meer in eigen hand kan houden. Welke nood en welke ellende dat ook is. Vooral als het gaat over het Macedonië van onze ellende, van onze verlorenheid, dan zendt de Heere een dienaar naar u toe. En Paulus die vertrekt terstond, omdat de nood van Macedonië hem is opgelegd. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. En daarom gaat die reis heel voorspoedig. Ze vinden de volgende dag een schip en ze steken af vanaf de haven in Troas, de zee, en ze varen rechtstreeks over via het eilandje Samothracee en daarna richting de kust van het Europese land, de havenplaats Neapolis. En dat is een zeer voorspoedige reis. Het vindt plaats in 2 dagen. Je zou er zomaar overheen lezen. Maar denk erom, dat is voor de apostel en zijn vrienden een grote bemoediging geweest. Want later in Handelingen 20 vers 6, op de terugreis, dan doen ze er 5 dagen over. Het wind tegen. Zullen we daarop letten? En dat wij niet zullen zeggen in zulke omstandigheden, nou ja, het weer zat mee, ze hebben geluk gehad. Ze hadden een voorspoedige reis, gelukkig. Kinderen, gebeuren de dingen toevallig in het leven? Nee, toch zeker. De Heere bestuurt de reis van Paulus en Silas en Timotheus en Lucas. Ook al zijn dat voor het oog niet altijd hele opzienbarende dingen. Dat de reis voorspoedig was en dat ze veel sneller aan de overkant gekomen zijn. Sneller dan gedacht, dat is niet gewoon. En dit stukje wat we gelezen hebben met elkaar, dat is niet een eenvoudig reisverslag wat verder niet zoveel te betekenen heeft. Integendeel, gemeente, dit gaat hier over de grote wonderen Gods. De Heere maakt hun reis zo voorspoedig. En hierin openbaart hij ook het evangelie van vrije genade. Dat hij een weg baant waar geen weg is. Door de onmogelijkheid heen. Naar zijn voorzienigheid, naar zijn raad, naar zijn welbehagen. Zoals zoveel zendingswerkers het mochten getuigen in hun leven later. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Misschien dat u het ook zo mag kennen in uw persoonlijk leven. Door de weg van de onmogelijkheid, in heel andere omstandigheden, dat er iemand op uw weg geplaatst wordt. Waar u iets kwijt kon van die boodschap van vrije genade voor de grootste en de voornaamste der zondaren. En dat u achteraf verwonderd mag omzien. Kent u dat in uw leven? En zo komen ze aan in Filippi. Dat ligt 16 kilometer vanaf de kust. Ze trekken een stukje land inwaarts. Filippi, dat is de eerste stad. Dat betekent, dat is de meest belangrijke stad. Want ze hebben de stad Neapolis, hebben ze al gepasseerd. Dus je zou zeggen, het is de tweede stad. Maar dit is de belangrijkste stad in dit deel van Macedonië. Een kolonie. Wat is dat? Een kolonie. Nou, die had je in het Romeinse Rijk wel meer in die tijd. Dat is eigenlijk een nederzetting van Romeinse soldaten, van Romeinse burgers in het bezette gebied. Het waren vaak veteranen, oudgedienden uit het leger, die dan op hun oude dag een stukje grond kregen. Daar mochten wonen van de keizer en dan konden ze gelijk ook dat bezette gebied in de gaten houden. En zo, kinderen, komt Paulus in dat gebied, in die stad Filippi. Later heeft hij nog een brief geschreven aan die gemeente, de Filippenzen. Maar op dit moment is er nog geen gemeente. En kinderen, wat doet Paulus dan? Wat doet hij altijd als hij op zendingsreis gaat? Misschien weet je het wel. Dan bezoekt hij altijd eerst een synagoge op de Sabbat. Dan gaat hij kijken of daar een Joodse gemeente is. En dat heeft hij hier ook gedaan. Hij zal het gedaan hebben, maar wat een teleurstelling. In heel Filippi is niet één synagoge te vinden. Paulus heeft gezocht in de stad, maar hij vond er geen. Het aantal Joden in die stad is blijkbaar heel klein. Later zal ook blijken dat er eigenlijk een hele anti-Joodse, we zouden zeggen een antisemitische sfeer hangt in die stad. Er waren blijkbaar heel weinig Joden. Waar is nou die Macedonische man? In deze stad is helemaal niemand die op hen wacht. Daar is geen Macedonische man. Wat zou dat voor Paulus ook een strijd geweest zijn? Is het wel waar geweest, dat nachtelijke gezicht? Oh ja, zeker, hij heeft daar een Macedonische man zien staan in dat visioen. En Paulus zal in de dag daarvoor, zeker in de havenstad Troas, Macedoniërs gezien hebben, zeelui die van de overkant naar Troas gevaren waren. Ze waren herkenbaar aan hun kleding, aan hun uiterlijk. Dus dat was wel zo. Maar was dit nou de weg van de Heere? Want niemand lijkt in deze stad Filippi te hongeren naar het brood des levens. Tegen de verwachting in. Calvijn schrijft bij deze tekst: alle gelegenheid om te spreken is afgesloten. En zo moet Paulus die eerste dagen in Filippi doelloos, werkeloos doorbrengen. Lucas zegt het in vers 12. En wij onthielden in die stad ons ettelijke dagen. Hoeveel dagen dat het geweest zijn, dat staat er niet. Maar het zijn ettelijke dagen, verschillende dagen geweest. Dat ze rondgezworven hebben in die stad. Dat ze gezocht hebben. En gemeente, het kan niet anders zijn. Of het heeft weer vragen opgeroepen bij Paulus. Wat is dat moeilijk voor hen geweest? Is er dan geen geopende deur? Heeft God toch iets anders bedoeld? En misschien komt bij u of bij jou wel de gedachte op, zijn er nou nog niet genoeg beproevingen geweest? Als we dat voorgaande gedeelte wat we gelezen hebben op ons in laten werken, wat dat voor de apostel geweest is. Zijn er nou nog niet genoeg beproevingen op de zendingsreis geweest? Wie bepaalt dat eigenlijk? Of er genoeg beproevingen geweest zijn? Ik roep nog even in herinnering die bekende zendeling onder de Indianen, David Brainerd. In zijn dagboek, dat die man soms te ziek was om voor een bepaalde dag weer iets op te schrijven. Dat mensen dachten dat hij ging sterven. Hij is maar 29 jaar geworden. Dat hij moest overgeven, dat er bloed mee kwam. Dat de mensen schrokken en ze dachten, die man gaat sterven. En dat de Heer juist door die weg heen hem later toch weer kracht gaf. En dat hij met grote vrijmoedigheid het evangelie mocht verkondigen onder die wilde Indianen. En dat er mensen tot bekering gekomen zijn. Dat hij daar het heilig avondmaal heeft bediend. Dat er mensen tot waarachtige bekering gekomen zijn. Dat het zichtbaar was wat er in hun leven allemaal ging veranderen. En zo wil de Heer ook hier het geloof van Paulus beproeven. En jongeren, het zal straks nog veel meer beproefd worden. Als wij verder lezen in Handelingen 16, wij weten wat er gaat gebeuren. Straks in die kerker, in die onderste kerker, in die gevangenis, waar ze straks lofzangen zingen, goden lofzangen in de nacht. Paulus weet dat nog niet. Ze daar straks gegezeld worden door de Romeinen. Gemeente, de Heere laat een mens soms vastlopen. Ook in het geestelijk leven van elke pelgrim. Maar ook op het zendingsveld. Kent u dat in uw leven? Als dat niet zo is, onderzoek u zelf dan. Het ware geloof is altijd een aangevochten geloof, altijd een bestreden geloof, ook al werkt u niet op het zendingsveld. Ik denk aan die vader van die maanzieke jongen die daar handen wringend bij de Heer Jezus stond, waarbij zijn geloof werd opgegeten door zijn ongeloven, dat hij het uitgeroepen heeft. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het geloof is altijd een aangevochten en een bestreden zaak. En dan kan het zijn dat de Heere u in de duisternis brengt, in de donkerheid, juist om u te oefenen. En Paulus' geloof is ook in deze weg geoefend, om te leren door het geloof, zoals we dat zo vaak zingen met Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ook al moet hij de tijd hier werkeloos en ledig doorbrengen en niets kan uitbrengen, maar moet wachten. En misschien kent u dat ook in uw leven. Als u werkelijk ervan overtuigd bent dat u in de gehoorzaamheid aan het woord de weg van de Heere bent gegaan. Met een goed geweten en op goede gronden mag weten dat je Gods weg mag gaan. En wat kan er dan stormen in het hart? Als er zoveel onopgeloste vragen zijn in het hart en leven van Gods kinderen. Als je zo'n reis moet maken waarover geen licht is. Zoveel wegen toegesloten. Terwijl de nood is opgelegd en de voeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie. En de nood opgelegd is, wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. En dan wachten. En dan de tijd doelloos, werkeloos doorbrengen. Is dat geen verloren tijd? Kinderen, daar zien we de apostel Paulus weer gaan. Op de Sabbat. Nou gaat hij de stad uit, buiten de stad. En daar buiten de stad ontmoet hij een paar mensen bij een riviertje. Dat is het riviertje de Gangites. Het is er nog steeds, buiten Filippi. Een historische plek. Maar weer een teleurstelling. Hij ontmoet daar geen mannen. Het is geen officiële Joodse eredienst. Maar een groepje vrouwen. Het is geen officiële wettige godsdienstoefening. En toch wil de Heere daar werken. Bij een groepje vrouwen. Aan de kant van dat riviertje, de Gangites. Daar hebben deze vrouwen, zo lezen we aan het begin van vers 13, een gebedsplaats. En een van die vrouwen is Lydia. Wie is Lydia? En hoe komt zij daar terecht? Daar letten wij op in de tweede plaats. De Heere bestuurt de reis van Lydia in vers 13b en 14a. Want we lezen aan het eind van vers 13 en begin van vers 14. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Lydia. Wij weten niet zoveel van Lydia. Haar naam betekent eigenlijk letterlijk de Lydische. En dat zegt iets over de plaats waar zij vandaan komt. Dat is een streek, een omgeving, een provincie in Klein-Azië waar die stad Thyatira ligt. Ze komt uit Lydië, een provincie in het zuidwesten van het huidige Turkije. Daar komt ze vandaan. En misschien is er vanavond een jongere in de kerk die goed heeft geluisterd en die zegt, hey, Klein-Azië, Lydië, Thyatira, dat is toch de plaats waarvan Paulus, waar hij niet naartoe mocht gaan. Waarvan gelezen hebben in vers 6. Inderdaad. En weer is het Gods hand die alles bestuurt. Paulus mocht niet daar naartoe, maar hij moest hier naartoe. En Lydia moest vandaar verhuizen naar hier. Ze komt daar vandaan, uit Thyatira, uit de provincie Lydië in Klein-Azië. Dat is het eerste wat we van haar weten. Tweede, wat van Lydia gezegd wordt in vers 14, dat ze een purperverkoopster is. Een zakenvrouw. Een rijke vrouw. We weten niet of zij getrouwd is geweest. Er zijn veel verklaarders die denken van wel. En die denken dat zij weduwe is geworden. Maar één ding is zeker, dat zij als rijke zakenvrouw een grote huishouding heeft. Een groot gezin. Zou je kunnen zeggen dat ze veel personeel had. En ze is dus vanwege de zaken vanuit Thyatira naar Filippi gereisd. Want ze handelt in purper, dat is een dure kledingstof die met rode verf geverfd is, gekleurd is. En purper was in die tijd winstgevend, zeer winstgevend. Het werd alleen maar gedragen door rijken, door de keizer, door koningen, door stadhouders. En ja, het was in die tijd toch wel bijna zo duur als goud. En nu begrijpt u waarom ze naar Filippi is verhuisd. Die Romeinse stad. Daar kon ze zaken doen. En het derde wat wij van Lydia weten is dat ze God diende. Jongeren, dat betekent niet dat Lydia al bekeerd was. Maar het is een uitdrukking die wij wel vaker lezen in het boek Handelingen. Dat degene die God diende, of de Godvrezende, ze worden in Handelingen 2 Jodengenoten genoemd. Het zijn eigenlijk proselieten, dat zijn heidenen die van het heidendom naar het Joodse geloof overgegaan zijn. Ze had een betrekking gekregen op de God van Israël en zij had dus haar afgoden vaarwel gezegd. En dat is waarschijnlijk in Thyatira gebeurd, want daar stond wel een synagoge. Waarschijnlijk is ze daar onder het beslag gekomen van de Joodse godsdienst en ja, proseliet geworden, een Jodengenoot. En nu woont ze in Filippi. Maar haar winkel is op de Sabbat dicht. Voor Lydia is dit een dag van afzondering waar ze dus met die andere vrouwen aan de rivier komt, omdat er geen synagoge is in Filippi. En nu komt Lydia onder de prediking van het evangelie. Want ik zei het u al, ze was nog niet bekeerd. Ze kende de Christus niet. Maar Paulus, die wilde eerst ergens anders heen en die brengt hem hier naartoe. En Lydia, die woonde eerst in Thyatira. En die wordt uit handelsmotieven, uit economische motieven, naar Filippi gebracht. Zo werkt God. Zo werkt hij ook op het zendingsveld. Dat is een groot wonder. Het is al een groot wonder dat wij onder het woord mogen komen. Maar als we nou zien naar die reis van Paulus en die reis van Lydia, dan mogen we toch wel met recht zeggen bij dit gedeelte, dat is een dubbel groot wonder. Dat God het woord brengt bij een zondaar of een zondares. En dat hij ook deze zondares onder het woord brengt. Zo gaat het ook op het zendingsveld. En wat zit daar nou achter, gemeente? Ik zei het u al, de Heere heeft het geleid in zijn voorzienigheid. Het is zijn verkiezend welbehagen. De Heere had Lydia op het oog. Zij ligt onder het zegel van de verkiezing. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En daarom moet ze geroepen worden. Zo staat het toch in Romeinen 8. Degene die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook geheiligd en verheerlijkt. En waar gebeurt dat? Hier, onder de prediking van het woord. Waar het woord gepredikt wordt. Dat was niet haar plan. Maar de Heer had dat plan, haar reis, zo bestuurd. En God gaat haar roepen onder de prediking van het woord. En daarom komt ze onder de prediking van Paulus. En dat is ook een vraag die wij elkaar vanavond mogen stellen, hier in de kerk en thuis meeluisterend. Wat is nou de reden dat de Heer op dit moment zijn woord laat verkondigen, ook onder uw lieden? Dat de verkondiging van zijn woord nog zondag aan zondag door mag gaan. Dat de gemeente straks binnenkort weer een eigen herder en leraar mag hebben. Waarom zendt God zijn knechten uit om te prediken? We hebben het gehoord vanuit de Dordtse leerregels. Waarom moet Paulus naar Filippi gaan? Gemeente, omdat er werk voor hem is. Zult u dat nooit vergeten? Jongeren, zul je dat ook goed onthouden? Als de Heer een dienaar zendt, ook naar de gemeente Montfoort, dan betekent dat dat er werk voor hem is. En als de Heer iemand stuurt naar het zendingsveld, dan betekent dat dat er werk voor hem is. Is dat niet een groot wonder? Dat God goedertierenlijk verkondigers zendt van die groot en blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Waardoor de mensen geroepen worden. Al moest Paulus van de andere kant van de zee komen. En al moest Paulus wekenlang daarvoor door Klein-Azië zwerven. Al moest hij dagenlang werkeloos en doelloos in Filippi doorbrengen. Al moest hij zichzelf afvragen, is dit nou de weg van de Heere? Al moest hij zich vertwijfeld afvragen, hoe zit het nu? Heilig zijn, o God, uw wegen. Zo komt Lydia onder het woord. En ze luistert. Hoe luistert u? Hoe luister jij? Lydia is hier een voorbeeld. Het staat er zo eenvoudig in vers 14. En een zekere vrouw, niet beter dan andere mensen. Een zekere vrouw, met name Lydia de purperverkoopster van de stad Thyatira die God diende, hoorde ons. Lydia hoorde. En dat woordje ons erachter, dat staat er in het oorspronkelijke Grieks niet. Het is schuin gedrukt. Maar het Grieks laat zien dat Lydia aandachtig luisterde. Ze bleef aanhoudend luisteren. Ze dringt als het ware de woorden van de apostel Paulus in. Gemeente. Als wij elkaar vragen, waarom zijn we vanavond in de kerk? Dan is dat toch allereerst om te horen. Hoort u? Dat is van levensbelang. Paulus heeft het gezegd in Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord Gods. En de Heere zegt in Jesaja 55. Neig uw oor en kom tot mij. Hoor en uw ziel zal leven. En ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Kun je dan slapen tijdens de kerkdienst? Nee, toch zeker. Hoe zou dat mogelijk zijn? Als je levenshuis in brand staat en je onverzoend buiten God en zonder Christus doorleeft op de brede weg naar het verderf. Dan luister je toch met aandacht. Hoe word ik van mijn zonde? Hoe word ik van mijn schuld verlost? Is dat ook jouw vraag? En ben je daarom vanavond naar de kerk gekomen, omdat je het niet kunt uithouden in de wereld en in de goddeloosheid en in de zondedienst? Zoals Lydia, die had haar heidense godsdienst vaarwel gezegd. En ze was overgegaan tot de Joodse godsdienst. De winkel was dicht op zondag en ze luisterde met aandacht. Nee, ze was niet tijdens de prediking bezig met haar handel voor de komende week. Hoe kunnen onze gedachten afdwalen, hè? Zelfs tijdens de bediening van het woord. Maar Lydia, het staat hier met nadruk, ze luisterde met aandacht. Ze denkt niet hoe lang zal de dienst nog duren. En ze is niet bezig met haar handel, of hoeveel kan ik morgen verdienen. Maar ze luistert, ze hoorde ons en Paulus spreekt. En hij preekt, zoals hij altijd deed, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoend worden. Kinderen, als Lydia nou eens niet van Thyatira naar Filippi was verhuisd. Als God het nou zo niet had bestuurd, dan was Lydia onbekeerd gebleven. Als de Heere u en jou nou niet onder de prediking van het woord gebracht had. Als de Heere nou geen zendingswerkers uitzendt. Wat moet er dan van mensen terechtkomen? Wat zou er dan van ons terechtgekomen zijn? Dan was Lydia voor eeuwig verloren gegaan, menselijkerwijs gesproken. En is dat nou ook uw en jouw nood? Als je nou terugkijkt op uw eigen levensreis. Hoe de Heere uw persoonlijke weg geleid heeft door het leven. En dat die weg die achter u ligt, bedolven ligt onder zonde en schuld. Onder bergen van strijd en aanvechting. Dat je rechtvaardig verloren moet gaan. Ik heb het erna gemaakt. Nooit Gods eer op het oog gehad. Nooit de Heere werkelijk bedoeld. Altijd voor jezelf geleefd. En zo vaak het woord gehoord. Zondags trouw naar de kerk door de week ook nog. En we hebben gegeven voor de zending. En dan nog zelf altijd dezelfde gebleven, gemeente. Is het dan zo niet bij u, dat die last van zonde en plagen te zwaar zijn om te dragen, dat ze uw schouders naar beneden drukken? Kunt u het dan nog uithouden? Het is helemaal erg als iemand het niet gevoelt. Als je er niet onder gebukt en gebogen gaat, dat maakt uw toestand nog veel erger en veel gevaarlijker. Als uw nood een houdbare nood is, waar u vanavond weer rustig mee gaat slapen. Terwijl u nog ernstig en welmenend geroepen wordt. Want hoe zullen de mensen in hem geloven, zo hebben we het gehoord, indien ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden zijn? Mag u dan zo wanhopend aan uzelf naar de kerk gekomen zijn om te luisteren, omdat de Heer u onder het woord wilde brengen? En dan mag het misschien ook in uw hart zijn, waar we nu met elkaar eerst van willen gaan zingen met die woorden uit Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen wie? Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. 77 en daarvan het 8e vers. Gemeente, we hebben gehoord van Gods leiding in de bekering van Lydia. En in de eerste plaats gelet op dat de Heere de weg en de reis bestuurt van Paulus. In de tweede plaats de Heere bestuurt de reis van Lydia. En in de derde plaats de Heere opent het hart van Lydia. Want we lezen aan het einde van de tekst vers 14b. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. We hebben het zojuist gezongen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Paulus wordt op reis gestuurd om te preken. En de levensreis van Lydia wordt zo bestuurd dat zij onder de prediking van Paulus komt. Maar let u erop, het belangrijkste moet nog gebeuren. Kinderen, Paulus zal preken, dat is het eerste. Tweede, Lydia zal luisteren. En we hebben gehoord, ze heeft geluisterd, zeer aandachtig. Ze dringt de woorden van Paulus in. Maar het belangrijkste moet nog gebeuren, dat de Heere het hart van Lydia gaat openen. Want het hart van Lydia is nog gesloten. Ik heb het u gezegd, ze is nog onbekeerd. Ze kende de Christus nog niet. Met alle interesse, met alle belangstelling, hoe zij ook luisterde onder de prediking van Paulus. En wat een reden tot dankbaarheid dat dat ook kan zijn, hè? Ook vandaag in de kerk. Als u trouw opkomt onder het woord. Maar het belangrijkste moet nog gebeuren, want als uw hart nog gesloten is, dan leeft u nog voor eigen rekening. Dan kunt u niet sterven. En u kunt ten diepste ook niet leven. Want als ons hart nog gesloten is, dan leven wij nog onder het oordeel. De Heer Jezus heeft het gezegd, de toorn Gods blijft op hem. Die is al op u, niet straks, maar nu al. Zoals onze harten van nature allemaal potdicht zitten en gesloten zijn voor God sinds Genesis 3. O jawel, jongeren en ouderen, voor de wereld en de zondedienst staat ons hart wagenwijd open. Jouw hart staat wagenwijd open voor de zonde en voor alle verleidingen. Ons hart, ook ouder, het staat wagenwijd open voor alles wat buiten God en Christus is. Maar ons hart is gesloten voor God, voor het woord van God, voor de dienst van God en voor de dag van God. Heb je dat geleerd? Dat wij niet alleen in het paradijs de deur in het nachtslot hebben gegooid, dat ook, maar nog veel erger, dat u die deur als het ware met kracht gesloten houdt, dat je die deur met kracht dicht houdt, dat God geen toegang heeft in je leven. U mag uw eigen leven nagaan, dan hebben we allemaal genoeg aan onszelf. Het is toch te zien in het leven van elke dag, midden in de week. Waar zijn we druk mee? Met zoveel dingen. En de Heere heeft geen toegang. En we hebben God niet nodig. Ja, tenzij we het moeilijk hebben, dan wel. Maar anders kunnen we het zo goed buiten de Heere stellen. Wat aangrijpend, gemeente, wat ernstig. Hoeveel roepstemmen zijn er al geweest? En dan toch nog steeds dezelfde gebleven. Het laat die aangrijpende werkelijkheid zien. Ons hart is nog gesloten voor God en gemeente. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Het is belangrijk dat wij hiervan doordrongen zijn. Nee, niet om het te weten als een dogmatische waarheid met ons hoofd zonder meer. Maar dat het ons brengt op die plaats waar het oude doopformulier van zegt dat wij een mishagen aan onszelf krijgen. Dat wij ons voor God verootmoedigen en dat wij onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zullen zoeken. Waar het alleen te vinden is in Christus. Zodat het je hart mag raken. Zodat u vastloopt met alles buiten Christus. Dat het je in de nood brengt. Dat je in de engte gedreven wordt. Dat het je op de knieën brengt. In die onhoudbare nood. In die ware zielsvernedering en heilzame wanhoop. Kinderen, we hebben allemaal een gesloten hart. Een boos hart. En daarom mag je bidden en moet je bidden om een nieuw hart. Zo was het bij Lydia. Met al haar belangstelling voor de Joodse godsdienst en voor de God van Israël, Al luisterde zo aandachtig, al dronk ze zijn woorden in, ze was onbekeerd. En dus dood en doof voor het woord. Ja, natuurlijk kan een mens met zijn verduisterd verstand nog wel een oordeel vormen en een mening vormen over het gepredikte woord, of het goed was of niet. Maar ten diepste, gemeente, als u dit leven niet kent met de Heere, dan verstaat u niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dan is je hart gesloten. En de Heere eist naar recht van ons dat wij ons hart voor hem open zullen doen. Maar we doen het niet. Dat is onze doodstaat, dat onze verdorven natuur, dat wij onmachtig zijn en onwillig. En gemeente, ik weet niet welke van die twee nou het meest ernstig is en het meest gruwelijk is. Onze onmacht of onze onwil. Het is allebei vijandschap voor God. We kunnen het niet en we willen het niet. En we zullen het nooit doen. Tenzij. En daar wil de Heer ook het zendingswerk voor zegenen. Maar net zo goed de prediking van het woord in ons land, wat inmiddels ook een zendingsland is geworden. De tekst laat ons duidelijk zien dat er een wonder voor nodig is. Dat de Heere het doet. En hoe doet de Heere dat? Nou, hij laat Paulus het woord prediken. Kinderen, er staat niet bij wat Paulus gepredikt heeft. Maar wij weten uit de boekhandelingen, uit de brieven van Paulus, wat de boodschap was van zijn prediking. Hij heeft wet en evangelie verkondigd. Zonde en genade, dood en leven, vloek en zegen. Vanuit die bewogenheid heeft hij gepreekt. Kent u ook die bewogenheid met uw medemens? Met uw buurman die nooit naar de kerk gaat? Niet alleen met die heiden in Afrika of in Zuid-Amerika, maar ook met uw onkerkelijke collega op het werk. Met je vrienden op het werk. Met je studiegenoten misschien wel. Paulus heeft verkondigd dat de gehele wereld verdoemelijk is voor God. En dat ze dood zijn in zonde en misdaden. En dat er niemand is die naar God vraagt. En dat er niemand is die zichzelf kan redden. Dat er niemand is die zichzelf kan verlossen. En vanuit die schrik, vanuit die bewogenheid, in het besef van de heilige toren over elke onbekeerde ziel, dan zegt hij: wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat heeft Paulus ook gedaan. Hij heeft de mensen Christus voor ogen geschilderd, zoals hij dat zegt in Galaten 3 vers 1. In al zijn dierbaarheid, in al zijn heerlijkheid, in al zijn gewilligheid. Hij wenste niet anders te preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij heeft die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven, verkondigd met bevel van bekering en geloof. Paulus heeft het laten zien, en dat heeft hij steeds gedaan, ook in de Joodse synagoges, dat uit het Oude Testament de Messias, de Christus der Schriften is. En hij heeft ook Lydia verkondigd dat ze niet zalig kon worden door haar eigen werken, maar alleen door de prediking des geloofs, alleen door het evangelie van de gekruisigde Christus voor doodschuldige zondaren. Zoals Paulus het later zal zeggen tegen die stokbewaarder: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En Lydia luisterde. En ze luisterde met open oren, maar met een gesloten hart. O gemeente, als het daar nou eens bij gebleven was, als het daar nou blijft in onze gemeente, hier in Montfort of in Maartensdijk of op het zendingsveld. Maar het belangrijkste en het allesbeslissende, dat moet nog gebeuren. En dat gaat nu ook gebeuren. En dat is het evangelie van onze tekst. Daar gaat de Heer het doen. Waar Paulus het niet kan doen, waar Lydia het niet kan doen. Maar dat is nou het wonder van genade. Nou komt het, jongeren. De Heer opent het hart van Lydia, terwijl Paulus aan het preken is. En let dan nog eens op de tekst op vers 14b. Het zijn eigenlijk vier dingen. Als eerste, Paulus spreekte. En dan staat er als tweede van Lydia: en zij hoorde ons. En wat staat er dan als derde? Dat is het grote wonder. Welker hart de Heere heeft geopend. Dat is het genadewonder van dit gedeelte. Maar dan staat er nog iets bij als vierde, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Kijk, dat is het bewijs dat het een echte bekering is, dat het een waarachtige bekering is. De Heere opende het hart, nadat ze hoorden, nadat Paulus preekte. Maar ze gaf ook acht op het woord van Paulus wat gesproken is. Wat een wonder. U moet vanavond maar eens lezen thuis. Een ander hoofdstuk van de Dordtse Leerles, hoofdstuk 3-4, paragraaf 11 en 12. Hoe de Heere dat nou uitwerkt in het leven van een zondaar. Waar onze Dordtse vaderen dat zo bijbels, zo evenwichtig onder woorden hebben gebracht. Wat er dan gebeurt als de prediking van het evangelie uitgaat, ook vanavond. Waar Calvijn zegt, het bloed druppelt als het ware van de kansel. Wat het hardste hart en de grootste vijand het hart openbreekt. En dat die eerste lichtstralen van het evangelie in uw hart vallen. En wanneer je verstand verlicht wordt door de Heilige Geest. Zodat je gaat zien de dingen die des geestes Gods zijn. Kijk, voor die tijd kon je misschien als een blinde spreken over kleuren. Een blinde kan over kleuren goede dingen zeggen. Hoewel hij die kleuren nooit heeft gezien. Maar als de Heilige Geest u nou gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Als diezelfde Geest ook doordringt in het binnenste van uw hart. Hij vermurmt, maakt zacht wat hard is. En hij buigt de wil, zodat je gewillig wordt. Dat je gaat willen wat God wil en gaat haten wat God haat. En die wedergeboorte waar de Dordtse vaderen van spreken is niet minder van kracht dan de schepping van hemel en aarde of de opwekking uit de dood. En daar waar Christus geopenbaard wordt aan uw ziel, waar de Heilige Geest in uw hart ontsteekt dat oprecht, waar zaligmakend geloof, wat Jezus Christus omhelst, hem eigen maakt en niets, maar dan ook helemaal niets meer buiten hem zoekt. Kijk, dan kom je aan Gods kant terecht. En dan mag je voor hem in het stof neerbuigen. Wat heeft u bewogen, o God, om te zien naar zo'n dode hond als ik ben. Hoe zwak en hoe aangevochten en hoe bestreden dat het geloof ook kan zijn in aanvang. Maar dan is het toch waar, wat apostel Paulus zegt, zo iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan en ziet het is alles nieuw geworden. Al deze dingen zijn uit God, van boven naar beneden. Dat je vergeving van zonde mag ontvangen. Niet alleen anderen, ook mij, vergeving van zonde en een eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken. Mag u daarvan weten? Lydia die heeft het mogen ervaren. En toen luisterde ze anders. Toen nam ze acht op hetgeen van Paulus gesproken was. Dat door de kracht van de Heilige Geest haar verstand verlicht werd. En haar wil gebogen werd tot de gehoorzaamheid des geloofs. Kijk, is uw hart nou zo gebroken? Onder de prediking van Gods woord, door de veroordelende kracht, maar ook door de balsem van het evangelie van Gods genade, dat de Heere uw hart opende, dat u ook acht nam op het woord van de prediking. Kijk, nou mag deze geschiedenis verkondigd worden. En dan spreek ik Gods volk aan vanavond. Mag deze geschiedenis nou uw hart gaande maken, omdat u hetzelfde wonder doorleefd hebt. Toen het niet meer kon. In die weg van omkomen. In die weg van de onmogelijkheid. Niet alleen anderen, ook mij. Herinnert u zich wat u voelde toen u voor het eerst op de gekruisigde Christus mocht zien? Herinnert u zich wat er toen gebeurde toen uw zonde uzelf veroordeelde? En dat u toch zeggen mocht, ziet mijn borg. Wie zal mij beschuldigen? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Weet u nog, toen u voor de eerste keer op Christus mocht zien en u verwaardigd werd om te zeggen, Hij is de mijne. Wat vervulde het dan een brandende liefde uw hart? Dan hebt u het uitgeroepen met Psalm 18. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Dan springt je hart op van vreugde. Dan zingen zij in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heere ogen. Van 's Heere wegen. En dan mag u vanavond misschien wel verwonderd omzien. Al is het zoveel jaren geleden. Maar dan is het alsof de dag van gisteren was. Nooit gedacht. Het kon niet. En toch heeft de Heer het zo geleid. Dat Hij naar de raad van zijn wil. Naar zijn eeuwig welbehagen. Uw weg heeft afgesneden. Uw weg heeft doorkruist. Of dat Hij een ander op uw pad geplaatst heeft. Zoals de reis van Paulus en de reis van Lydia elkaar doorkruist hebben. Maar gemeente, het kan ook zijn vanavond dat het bij u anders is. Dat uw levensreis en uw levensweg zo anders is. Dat je hart nog gesloten is. Dat u moet zeggen, ik kan niet verder komen. Ik kan niet verder komen dan het begin van vers 14. Ze hoorden ons. Wat kan het dan benauwd zijn, hè? Als u nog buiten staat. Als je nog voor eigen rekening leeft. Als je nou nog niet kan meekomen met vers 14b. En dan die bange vraag, hoe moet het dan? Gemeente, waar wil de Heere dat werken? Lees nog eens naar onze tekst. Het staat in vers 13. Het gebeurt daar, op de plaats waar het gebed placht te geschieden. Dat is het eerste, daar. Toen aan de oever van die rivier, in dat zendingsgebied, bij de Gangites, bij Filippi, net buiten de stad. En nu, hier, in Gods huis. En ook op het zendingsveld. Hier, wat een huis des gebeds genoemd wordt. En het tweede, dat lezen we ook in vers 13. Het is de plaats waar het woord gepredikt wordt, waar het evangelie van vrije genade verkondigd wordt. En dat is weer in de kerk, gemeente hier in de kerk. En thuis zult u dan nooit, nooit zomaar een dienst overslaan, als u geen wettige verhindering hebt. En zult u dan ook de tijd die u nog hebt, en wie weet hoeveel tijd wij nog hebben in ons leven. We kunnen druk zijn voor de zending en dat is heel goed. Maar als we nou zelf nog geen deel hebben aan die genade, zullen we dan de tijd uitkopen. En hier is de plaats waar de Heere beloofd heeft te zullen werken. Hij heeft ons geboden om gebruik te maken van die genademiddelen, om dat ook biddend te gebruiken en biddend op te komen onder de verkondiging van het woord. O gemeente, verwacht nooit, nooit, nooit te weinig van de prediking van het woord. Wel van de dienaar van het woord. Die mag u vergeten. Maar de prediking van het woord doet kracht. Hier in Afrika en Zuid-Amerika. Want kinderen, we hebben gezien hoe de reis van Lydia bestuurd is. Hoe de reis van Paulus bestuurd is. Hoe de Heer het hart van Lydia geopend heeft. Had Lydia daarom gevraagd? Nee. Had Paulus dat bedacht? Ook niet. En gemeente, let u er ook op, het is de eerste keer dat het hier gebeurt. In Europa. Het is de eerste keer, zo dicht bij ons land. De eerste eeuw van onze jaartelling. De eerste prediking van het evangelie op ons werelddeel in Europa. En hoeveel kerken, hoeveel gemeenten zijn er na die tijd, in de eeuwen die voorbij gegaan zijn, ontstaan? Al die kerktorens, eeuwen oud, ze wijzen naar boven toe. En hier is Lydia de eerste vrouw, de eerste mens in Europa die tot bekering is gekomen. Een vrouw. U weet, de vrouw Eva is als eerste gevallen. En de vrouwen die waren als eerste bij het graf en die werden als eerste heen gezonden naar de discipelen om die boodschap te verkondigen. En nu mag Lydia als eerste voor het evangelie buigen en haar woning openen voor de dienaars van het evangelie. Gemeente, dit is nou Gods soeverein, verkiezend welbehagen. En als ons hart nou nog gesloten is vanavond, en als u daar nou onder gebukt en gebogen gaat, is deze geschiedenis dan niet een grote bemoediging en een grote aandrang om de God van Lydia te mogen leren kennen? Immers, was er een reden in Lydia dat de Heere naar haar omzag? Nee. En als u die genade nou nog niet mag kennen en u worstelt met deze vraag en de Heere geven dat u ermee zou worstelen. Lees dan vanavond nog eens uit diezelfde Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 16. En hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 17. Dat u in het waarnemen van de middelen vlijtig zou doorgaan. En vurig zou verlangen naar de tijd van meer overvloedige genade. En omdat met eerbied en ootmoed te verwachten, omdat de Heere beloofd heeft door het gebruik van de middelen te willen werken, omdat het zijn werk is. De bewijzen staan in Handelingen 16. Of u nou een nette kerkganger bent, een meelevende kerkganger, of een goddeloze, brute heiden zoals die stokbewaarder in hetzelfde hoofdstuk. De Heere gaat door, hier in Montfort, wereldwijd, door de prediking, omdat het Gods werk is. En daarom kan het. En de zaligmaker roept het u vanavond nog toe. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Jongeren, hij staat ook aan de deur van jouw hart. En eigenlijk staat er, ik sta al door aan de deur. Ik sta nog steeds aan de deur, al tientallen jaren lang misschien. En nog steeds onbekeerd. Lees thuis nou eens de kanttekening bij Openbaring 3 vers 20 bij die tekst. Daar wordt verwezen naar deze geschiedenis van Lydia. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen, dat is het eerste. En de deur open zal doen door genade. Ik zal tot hem inkomen. Gemeente, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet en laat u leiden. En wat zou Paulus nou gezegd hebben? We lezen het niet. Ik geloof vast en zeker dat Paulus dit gedacht heeft. Het staat niet in de Bijbel. Maar het is gebeurd bij die andere zendeling. Ik noemde zijn naam al. George Whitefield. Aan het eind van zijn leven heeft die getrouwe godsgezant het getuigd. Hij zegt, ik zou tevreden zijn als mijn naam, als de naam van George Whitefield mag vergaan en verdwijnen en verdampen. Als de naam van mijn dierbare zaligmaker maar verhoogd en verheven mag worden. Genade, genade, vrije, soevereine genade. En zo is hij heen gegaan. Hoe zal uw reis zijn? Hoe zal uw einde zijn? Zoek de Heere en leef. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Heer, hoe past het ons uw grote naam dank te zeggen, dat uw woord vanavond mocht uitgaan. Heer, het is uw woord. Ook al is het met alle gebrek gebracht, met zoveel tekort, zoveel schuld, maar uw woord zal bestaan. En gij zult al uw welbehagen doen. U hebt beloofd, dat hebt u beloofd, dat hebt u gezegd. Het zal voor spoedig zijn waar u het zendt. Ook hier vanavond in de kerk en thuis. Heren, wilt u uw woord thuis brengen. Zoals u dat deed bij Lydia. Verheerlijk uw naam. En wees in ontferming met ons bewogen. Maar ook met onze verre naasten. Op het zendingsveld, opdat de blinde heiden die nu nog van u, o God, gescheiden is, eens uw heil zal erkennen. Heren, gedenk alle die werkzaam zijn in de zending, bestuurlijk of op het zendingsveld, in de praktijk, de vrijwilligers, ook op de verkoping, heren, zegen al die arbeid. En dat uw woord zo verbreid en vermeerderd mag worden. Heere, geef ons een gedurig en aanhoudend smeekgebed om die genade voor onze verre naasten, maar ook voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, als wij kinderen en kleinkinderen mogen hebben. En Heere, u kent ook de gevallen waar dat niet zo is, hoe schrijnend, hoe verdrietig. Heren, gedenk ook hen, maar dat er dan ook gebed mag zijn voor heel de gemeente, voor het opgroeiend geslacht hier in Montfoort. Heren, ontfermt u zich over alle die het moeilijk hebben, die verdriet in hun leven kennen, die het zwaar hebben, die een onbegrepen weg gaan, waar het ook vanavond over ging. Heren, ach, ontfermt u zich over de zulke, met uw troostrijke nabijheid. U aanschouwt alle moeite en verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Heren, dat geldt toch ook voor de rouwdragende en de eenzame. Gedenk in de toren aan uw ontfermen. Doe uw koninkrijk komen en werp de troon des Satans neer, opdat uw huis vol worden en er zullen aankomen door het goddelijk licht geleid. Ze zullen komen met smeking en met geween, van oosten en westen, van noorden en zuiden. En ze zullen aankomen in dat koninkrijk der hemelen. En al daar zal geen nacht zijn. Heere, geef ons een heimwee, een uitzien, een verlangen naar die dag waarop alle schaduwen zullen vlieden. Dan zal er geen zendingswerk meer nodig zijn. Maar dan zal alle zijn toegebracht. Daar zult gij zijn, alles en in allen. Wij smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 52 en daarvan het zevende, het laatste vers. Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52, het laatste vers. Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.